Welkom bij Wat Bezielt Je, de podcastserie waarin ik op zoek ga naar de bijzondere verhalen van de mensen op mijn werk bij de Dimensgroep. En in dit tweede seizoen ga ik in gesprek met mensen die zorg en of begeleiding ontvangen of ontvingen bij de Dimensgroep. In deze aflevering spreek ik met Kirsten Boy. Zij neemt ons mee terug in haar jeugd, waarin ze geconfronteerd werd met scheiding, seksueel misbruik en hoe ze in de GGZ verschillende diagnoses kreeg.
Mijn naam is Kirsten Boy. Ik werk ongeveer 5 jaar voor Dimens, waarvan 4,5 jaar binnen Lorna Wing op de afdeling intensieve behandeling autisme. Ik ben zorgprofessional met ervaringsdeskundigheid, dus ik werk ook met mijn eigen ervaring. En daarnaast ben ik individueel DGT-therapeut. We werken nu met de dialectische gedragstherapie, wat ontzettend leuk is en ook zeer effectief. Ik heb een zoontje van 2,5. Ik ben nu weer aan het studeren. Ik doe de HBO-opleiding Social Work. Dus dat kan soms ook best wel druk zijn.
Wauw.
Ja, dus als we het dan hebben over chaos en gestructureerd leven.
Ja,
ik heb ook ADD, dus dan de structuur is voor mij ook best wel belangrijk.
Ja.
En tegelijkertijd hou ik ook wel van de chaos.
Mm-hmm.
Daar kan ik ook echt wel van genieten. Ja, om op deze podcast denk ik aan te haken, ben ik ex-cliënt van Dimens ook. Dus ik werkte bij Dimens en tegelijkertijd was ik ook cliënt bij Dimens.
Ook terwijl je al aan het werk was, was je ook cliënt?
Ja, ja.
Wauw.
Ja, ik had gesprekken op het Riele Enk en ik werkte op Lorna Wing, dus 2 gebouwen naast elkaar.
Wauw.
Ja.
Dat is bijzonder.
Ja, zeker.
Ik denk het eerste wat ik denk is, wat gaaf dat dat kan.
Ja.
Dat naast elkaar kan leven.
Ja, dat hoor je niet zo vaak.
Nee.
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 Nee, ik vind het ook eigenlijk wel bijzonder.
Hoe kun je daar iets over vertellen? Hoe is dat zo tot stand? Hoe kwam dat zo?
Ja, ik zat vanaf mijn 15e, 16e denk ik bij die mens. Op en af, dus... Ik ging ook van de ene afdeling naar de andere. Als in eerst jeugd, angst en stemming. Dus ja, en Riele Enk, team psychose bijvoorbeeld. Eigenlijk vanaf jongs af aan, puberteit, zat ik al bij die mens. En ik was klaar met de opleiding. Ik heb gewerkt met alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Toen ik 17 was, ging ik werken.
Oh, wauw.
Ja.
Toen ging je met alleenstaande minderjarige
vluchtelingen werken. Ja. Ja.
Wauw.
Ja. Toen heb ik nog een tijdje bij Plurijn gewerkt.
Plurijn is?
Ja, dat was voor mensen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek.
Oh ja.
Dat is een organisatie ook.
Een rondje hieromheen?
Ja. En toen ik... 20 was, ging ik bij die mens werken.
Maar je hebt eigenlijk vanaf je, vanaf je 15e, 16e, hoe kwam je in aanraking met GGZ?
Ja, ja.
Tegelijkertijd ging je ook al in de zorg werken?
Ja, dat klopt. Ja. 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 Als je het zo zegt, ja, dat klinkt wel... gek als je het zo naast elkaar zet, maar ja, voor mij was dat... Ik ben nooit gestopt met werken, hoe slecht het ook met me ging. Ik ging altijd naar mijn werk. Ook omdat ik heel veel energie uit mijn werk haalde. En tegelijkertijd was er natuurlijk ook afleiding. En meer kunnen focussen op de ander, zodat je minder hoeft bezig te zijn met jezelf. Maar het werk was voor mij echt wel mijn houvast.
Ja,
ja. De plek waar ik blij werd.
Hoe kreeg je dat voor elkaar, dat je op zo'n jonge leeftijd daar al... Dat hoor je ook dus ook niet zo vaak, toch?
Nee, ja, ik heb de opleiding pedagogisch medewerker jeugdzorg gedaan.
Mm-hmm.
Die duurde 3 jaar. Ja, en ik was een vroege leerling. Dus op mijn 17e was ik klaar.
Wauw.
En ik dacht eerst nog wel, ik ga doorstuderen. Maar ja, ik kreeg eigenlijk gelijk een baan aangeboden en ik ben gaan werken.
Ja.
En nu ga ik alsnog weer studeren. Dus.
Ja, dat komt dan wanneer het nodig is.
Ja.
Wil je iets vertellen over jouw ervaringen? Want je noemt jezelf
een zorgprofessional.
Zorgprofessional met ervaringsdeskundigheid. Ik vind het een mooie term eigenlijk, of mooi vonden.
Ja, ik heb daar ook een opleiding voor gevolgd bij het Winden Zijn.
Oh ja.
Ja. Mijn ervaringen, dat is best wel breed. Nou, zoals ik net al zei, kort ADD.
Mm-hmm.
PTSS.
Kun je daar iets over vertellen, wat het een beetje is?
Nou ja, voor mij is het denk ik, waar mijn naasten heel erg last van hebben, is dat ik dus heel chaotisch ben.
Mm.
Van hak op de tak, impulsief. En dat is soms leuk, maar soms ook heel vervelend, helemaal met een kind.
Oh ja.
Ja, en ook wel zo vergeten de deur op slot te doen. Of niet ergens de angsten van in te zien. Of de angsten, maar de gevaren van in te zien.
Ja.
En dat is soms gewoon niet zo handig. Ik leef gewoon heel erg op de dag. Maar ook wel last van stemmingswisselingen. En nu is dat wel redelijk onder controle met medicatie. Dus dat is fijn. Maar ik heb daar wel last van. Ja, als ik een week moet plannen bijvoorbeeld. Ja, sommigen zijn er dan een half uurtje mee bezig.
Ja.
Ja, ik kan daar echt 1,5 tot 2 uur voor zitten voordat ik een weekplanning heb gemaakt.
En ergens komt er ook een moment dat je bedenkt van... Of ik weet niet of je dat bedenkt, ik weet niet hoe dat überhaupt gaat. Maar ik denk van ik heb nou toch wel echt professionele hulp nodig.
Ja.
En meer dan alleen maar vanuit je omgeving. Dus dat je bij de GGZ aanklopt.
Ja, ik heb zelf niet bij de GGZ aangeklopt. Dat was eigenlijk waar mijn ouders stad. En dat was, ik ben al van mijn 13e op mijn 14e seksueel misbruikt. Een jaar lang. Hm. En toen hebben mijn ouders me eigenlijk aangemeld bij een GGZ-instelling. Of een organisatie eigenlijk. Om daar behandeling voor te gaan volgen. Dus heb ik toen EMDR gedaan.
Hm.
Maar eigenlijk sloeg dat niet echt aan.
Oh.
Nee. En toen heb ik een tijdje weer eventjes niks gehad. Toen dacht ik, laat hem dan zitten. Dat heeft toch geen zin. Het kost ook heel veel geld voor mijn ouders. Mijn ouders hadden niet zoveel geld.
Hm.
Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 3 was. Mijn moeder heeft een nieuwe partner leren kennen. Waarmee ze dus ook 2 kinderen had. En die gingen dus uiteindelijk scheiden. Mijn ex-stiefvader, die had nog wel problemen met geld, gokproblemen. En daardoor hadden wij eigenlijk weinig geld. Ons huis werd geveild. In principe stonden we eigenlijk op straat. Dus als oudste kind voelde ik me heel verantwoordelijk om te zorgen voor mijn moeder.
Hmm.
En voor mijn broertje en zusje. Ik bleef soms thuis van school om op mijn zusje te letten.
Ja.
Ja.
Wauw.
En in die periode dat mijn moeder dus alleen was, ben ik ook seksueel misbruikt.
Hmm.
Dus dat kwam eigenlijk tegelijk. Ja.
En zij had wel de directe helderheid om te zeggen van daar heb je zeker weten professionele hulp voor nodig.
Ja. Ja, terwijl ik er zo op dat moment nog niet zo in stond. Het was mijn ouders hebben toen aangifte voor mij gedaan. Dat ging allemaal heel snel, het eerste stuk. Je gaat in gesprek met politie, slachtofferhulp. Wat ook best wel heftig is, hè? Je zit in zo'n kamertje met 2 agenten en je doet je verhaal maar.
Tja,
niemand mag
kwetsbaar.
Daar... Ja, je ouders mogen daar bijvoorbeeld niet bij zijn.
Ja.
Je zit er dan als 13-jarige, heb ik ook best wel als heftig ervaren.
Mm.
En de rechtszaak, er gaat best wel veel tijd overheen, dus dan zit je er nog middenin. En om dan direct met... was voor mij in ieder geval niet handig om direct met EMDR te gaan starten.
Mm.
Ja, het was voor mij in ieder geval niet effectief.
Nee.
Nee. Nee.
Dat was de reden. Het was te snel, zeg je dat je EMDR kreeg?
Ja, dat denk ik. Dat denk ik. Ik zat er nog middenin.
Wat, ja.
Ja. En soms kan het wel effectief zijn. Hè? Ja. Voor mij was dat niet het geval. Ik zat in de puberteit. Ik wou ook gewoon naar school en met de vriendinnen afspreken. Ja, en uitgaan. Ik was ook wel rebels, moet ik zeggen. Als puber zijnde. Ja, ik dacht, dat jaar wat ik allemaal heb gemist, dat moet ik natuurlijk wel inhalen.
Oh ja?
Ja. Nou goed, in combinatie misschien met ADD en de impulsiviteit daarvan. S'nachts door je raam sneaken en gaan blowen bijvoorbeeld. Ja. Of met mensen afspreken s'avonds. Ja. Ja, of stiekem naar de stad gaan. Totdat ik eigenlijk steeds meer drugs ging gebruiken. Mm. En daardoor uiteindelijk kreeg ik ook wel last van waanideeën. En toen ben ik naar Team Psychose gegaan. Maar daar heb ik het nooit eerlijk durven te vertellen dat ik drugs gebruikte.
Wauw.
Ja, dus ja, als mijn oude behandelaren dit nu horen, dan ja, zullen ze misschien opkijken.
Ja.
Ja, nee.
Je hebt dat tot op de dag van vandaag niet verteld, dat die waanideeën misschien wel voortkwamen uit het overmatige gebruik.
Ja, ja. Nee, dat heb ik nooit durfd. Weet je, ik dacht dan, ik had echt twee hele fijne mensen. En ik dacht, ja, dan moet ik weer weg. Hè? Dan moet ik naar een verslavingsafdeling of... Ja, dat was ook wel een keerpunt voor mij, want ik ben toen wel eigenlijk, zo goed als gestopt.
Met drugsgebruik?
Ja.
Tijdens die behandeling?
Ja.
Tijdens de...
Ja. Dus het is allemaal goed afgelopen.
Ja.
Ja, ja. Ja, dus al met al denk ik dat ik er, bijna 10 jaar wel... Ik heb sowieso 10 jaar wel in de hulpverlening gezeten. En ik denk nou 8 jaar bij die mens of zo.
Ja.
Ja.
Ook nog op andere plekken geweest dan die mens?
Ik ben voor een soort van time-out opname. Ik heb ook een suïcidepoging gedaan. Voor een soort time-out opname ben ik toen naar Gegenet geweest.
Oh ja.
Ja. Ja.
Om ergens anders even te zijn.
Ja. 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 Maar het meest was eigenlijk wel bij die mens. En ik wou ook niet bij die mens opgenomen worden. Ook omdat ik zelf in Deventer woon. Dus ik was bang dat ik dan mensen tegen zou komen die ik kende. Ja, was voor mij gewoon niet erg prettig. Nee.
En was dat de eerste keer dat je echt opgenomen werd?
Ja. Ja, ik ben ook 1 keer opgenomen kliniek? Geweest. Ja.
Hoe heb je dat ervaren?
Hoe heb ik dat ervaren? Nou, dat vond ik eigenlijk heel dubbel. Want ik was bijna klaar met de opleiding pedagogisch werk jeugdzorg. In eerste instantie werkte ik. Mijn stage was gewoon met jongeren. En dan zit je toch in een andere rol. Dus je bent dan cliënt bij... Gegenet, je zit op een groep. Ik vond dat wel een beetje schakelen of zo. Dat ik dacht, er zijn de rollen omgedraaid.
Ja.
Ja, ik vond het ook heel moeilijk om me daar te wennen. En tegelijkertijd heb ik ook weer heel veel geleerd daar. De pillen werden bijvoorbeeld uitgewisseld.
Onderling.
Ja. En de verstopplekken waar mensen dan dingen hadden verstopt. Maar ik vond het ook heel heftig, want sommige problematieken, dat had ik nog niet echt meegemaakt.
Nee. Daar werd je dan in 1 keer mee geconfronteerd.
Ja, ja.
Omdat het allemaal bij elkaar zit.
Ja, dat vond ik wel heel heftig. En ik denk ook dat dat voor mij een omslagpunt was. Dat ik dat had gezien. Plus dat een medewerker daar tegen mij zei... dat ik ook dus uiteindelijk met mijn eigen ervaring zou kunnen gaan werken. Want voor mij was dat best wel een ding. Ik dacht, ja, nu zit ik hier en ik wil graag in de zorg werken. Maar hoe kan dat nou als ik zelf zo niet in orde ben, om het zo te zeggen?
Zag je dat zo? Ja,
ja. Ja, ja.
Dat je niet in orde was?
Ja, ja.
Wauw, wat een heftige gedachte lijkt me dat.
Ja, voor mij was het tegelijkertijd denk ik ook wel dat ik er op een luchtige manier mee om kon gaan.
Oh ja?
Ja. Ja.
Hoe dan?
Ja, gewoon, ik ben gewoon niet in orde. Ik had zelfs op een gegeven moment het gevoel, ja, ik trek problemen aan. Dat is gewoon mijn lot. Hè? Dat het ene probleem naar het andere probleem komt. Goed, en nu weet ik wel beter dat als mijn focus heel erg ligt op die problemen, dat ik dat ook alleen maar zie. En als ik nu...
Dat je dat juist dan ook aantrekt misschien wel.
Ja, absoluut. Ja. En als ik me juist op de goede dingen, de positieve dingen ga focussen, dat ik dat meer naar me toe trek. Dat heb ik wel echt geleerd.
Ja.
Ja. Maar goed, op dat moment dacht ik wel echt, oké, dit is mijn lot. Was een soort van, ook een acceptatie of zo. Ja.
Ja.
Ik ben gewoon niet in orde en...
Zo zal het zijn.
Ja. Maar gelukkig was het zo niet. Ja.
Ja.
Ja, dus ja, het was ook echt een keerpunt voor mij. Dat ik heb gedacht, ja, dit wil ik niet. Ik wil...
Die opname, toen dacht je, dit gaat anders.
Ja.
Vanaf nu wordt het anders.
Ja, en ook doordat die medewerker tegen mij zei dat ik mijn ervaring kon gebruiken in het werk. En zij zei, ja, maar heel veel zorgmedewerkers hebben wel iets meegemaakt.
Ja.
En toen dacht ik, oh ja, dus dat kan gewoon. Ja. Dus ik kan gewoon werken in de zorg, terwijl ik ook mijn eigen dingen heb. Dit was echt een soort van eye-opener. Ja, en toen was mijn droombaan ook echt wel om te werken uiteindelijk met mijn eigen ervaring.
Ja.
Dat heb ik ook tijdens het sollicitatiegesprek gezegd bij die mens. Nou ja, en dat is uitgekomen eigenlijk.
Een jeugd met gebeurtenissen die je niemand gunt. Ondanks alles blijft Kirsten werken in de zorg, wat haar houvast en focus geeft. En nu werkt ze gepassioneerd binnen Lorna Wing. Een specialistisch centrum voor mensen met autisme. En ze deed de opleiding tot DGT-begeleider samen met haar team.
Ja, we hebben met het hele team scholing gehad voor de dialectische gedragstherapie. Nou, en dat was een pittige weg. Je gaat natuurlijk, je hele begeleidingsstijl wordt anders. Ja, je gaat natuurlijk zelf de vaardigheden aanleren. Dus we hebben een vaardigheidstraining voor cliënten. Maar goed, ja, en we hebben vaardigheidstrainers ook. En daarin leren we de cliënten dus emotieregulatievaardigheden, frustratietolerantievaardigheden, mindfulness. En intermenselijke vaardigheden. Ja, en ook gewoon emotieregulatievaardigheden heel vaak. Nou, eigenlijk iedereen die ik spreek is bang voor zijn of haar eigen emotie. Hè, mooi woord, emotiefobisch.
Emotiefobisch?
Ja.
Emotiefobisch. En hebben de meeste mensen daar niet last van?
Ja, ik denk heel veel mensen. Ja, heel veel mensen zijn bang om te voelen.
Ja.
Ja, bang om de controle kwijt te raken. Bang om dan juist nog depressiever te worden.
Ja.
Terwijl dat helemaal niet zo is. Iedereen voelt pijn. Maar als je pijn niet accepteert, wordt het lijden. Ja. Hè, ook al heb je altijd pijn aan je voet. Ja, en dat gaat nooit meer weg.
Ja.
Ja, die pijn zul je altijd voelen. Maar als je dat niet gaat accepteren, dan wordt het echt lijden.
Ja.
Hé, frustraties komen daarbij, waarom ik en wanhopig word je. Ja.
Klinkt heel boeddhistisch of zo.
Ja, het is ook wel, daar zit ook wel wat boeddhistisch in. Het is ook wel de zen en ook de mindfulness. En mindfulness is altijd ook zo'n dingetje ook bij onze cliënten. Die dan denken dat ze ergens... Nou, een cliënt zei ooit van, ja, ik dacht echt dat we in het gras gaan zitten hummen.
Ja.
Maar dat is natuurlijk niet.
Het kan wel.
Het kan. Ja. Maar dat is niet de eerste insteek.
Nee.
Hè, het is vooral in het hier en nu zijn. Dus op het moment dat iemand heel veel gedachten heeft, bijvoorbeeld heel veel suïcidale gedachten heeft.
Ja.
Je wil iemand leren dat hij dus dat even kan stoppen. Ik weet niet, ik ben helemaal... Ik vind het DGT heel prettig. En tegelijkertijd ook heel zwaar. Ja, het is wel grappig. Wij zien dat eigenlijk een metafoor hebben, die gebruiken wij. En dat is het DGT-huis.
Mm-hmm.
Je moet eigenlijk zien, dat huis heeft 3 verdiepingen. De kelder, mm-hmm. Daar staat de cliënt. En in die kelder zit hete kolen, een ladder van staal. En die cliënt die kan er niet uit. Het is eigenlijk de hel voor de cliënt. hè, zo is het ook. Want als je zo diep zit dat je eigenlijk niet meer wil leven. Hè, je bent zo lang depressief.
Dat iets ergens kun je niet verzinnen.
Nee. Ja, en de therapeut, die staat op de begane grond.
Ja.
En die reikt vaardigheden aan de cliënt.
Mm-hmm.
En zoals die emotieregulatievaardigheden, intermenselijk, nou, frustratietolerantie. En die rijdt hij naar beneden, of die gooit eigenlijk naar beneden, zodat de cliënt die kan pakken en naar boven kan klimmen. Dus bijvoorbeeld brandweer en handschoenen, een pak, een helm. Maar goed, gedurende die behandeling gaat de cliënt klimmen, een paar treden omhoog en die valt weer naar beneden.
Ja.
En we gaan weer omhoog en je valt weer naar beneden. Ja, daar leer je van.
Ja.
Wat je als hulpverlener, ik zeg altijd maar hulpverleners hart of zo, wil je eigenlijk naar beneden. Je wil die cliënt pakken, op je rug meenemen en naar boven tillen. He, je wil de cliënt redden. Ja, maar ja.
Reddersyndroom.
Ja, maar daar leert de cliënt natuurlijk niks van. Ja, de cliënt die leert dat jij een sterke rug hebt en dat je hem naar boven kan tillen.
Ja, dan blijft hij erop klimmen.
Precies, ja, het schiet
niet op. Krijg jij wel nog een sterkere rug van?
Ja, dat wel. Ja, dat is wel positief. Het is wel goed voor mijn spier, inderdaad.
Ja.
En wat je wil is dat de cliënt eigenlijk naast jou komt staan op die begane grond.
Ja.
En dan zou je eigenlijk...
Dat is het uiteindelijke doel.
Dat is het uiteindelijke doel.
Ja.
Ja. Ja. Zodat je samen naar die eerste verdieping kunt gaan.
Ja.
Ja. Goed, en als je eenmaal op die begane grond bent, dan beheers je dus die vaardigheden.
Ja.
Dus als je dan naar beneden valt... Kijk, ik val ook wel eens naar beneden.
Ja.
Ik heb ook... momenten dat het goed gaat en dat het minder goed gaat. Maar hoe vaker dat gebeurt, hoe sneller ik er eigenlijk weer uitkom.
Mm-hmm.
Van elke keer leer ik.
Ja.
Ja.
Maar jij hebt zelf of in de loop der jaren de vaardigheden ontwikkeld om dat...
Ja, ja.
Of je zoekt hulp of wat dan ook.
Nou ja, ik nog, toen wij de DGT-training hadden, werd ik getriggerd door... toen ging het over seksueel misbruik.
Ja.
En toen had ik...
Dat komt dan heel dichtbij natuurlijk.
Ja, nou normaal, of in ieder geval, daarvoor had ik eigenlijk niet zo heel veel last meer van. Ik had EMDR gevolgd en dat was eigenlijk goed. Ik had geen last meer van herbelevingen. Dus ik had het ook niet verwacht of zo. En in die training heb ik dat ook benoemd. In de groep eigenlijk, dus met mijn collega's zo.
Zo. Dat wisten zij nog niet.
Ja, ze wisten wel wat ik had meegemaakt. Want ik ging die opleiding doen. Dus dan... Ja, daar hebben we het wel over gehad. En ik heb echt wel een heel fijn team... waarin daar open over gepraat kan worden. En dat als ik iets nodig heb... Ja, ik weet dat mijn team er voor mij is.
Hmm.
Ja.
Wauw.
Ja. Ja, ik kan me geen fijne team wensen eigenlijk. Dus het voelde voor mij ook wel heel veilig om dat te zeggen. En tegelijkertijd heb je natuurlijk ook twee trainers die je dan niet zo heel goed kent.
Ja.
Maar goed, ja, die boden mij eigenlijk... Of ja, één daarvan die bood mij gelijk aan om mij te ondersteunen. Een paar afspraken gehad. Nou, en uiteindelijk ben ik naar een andere... Ja, zij is eigenlijk opperhoofd DGT, zo noem ik haar. naar Wies gegaan.
Ja.
En zij zei tegen mij... Nou, met 4 afspraken zijn we er wel. Nou, toen ik was gewoon een beetje op mijn pik getrapt, heel eerlijk gezegd. Ik dacht, dus mijn problemen zijn zo klein... dat jij in 4 afspraken dit kunt oplossen.
Ja. Ja.
Maar goed,
en je kent me niet eens.
Ja, en je kent me niet eens. Ja, precies. Ja. Ja. Dus dat wel, ja, het waren uiteindelijk 7 afspraken. Hè? Dus had daarin echt wel gelijk. Ja.
Ja.
Dus, ja... Ik weet niet, ik ben echt... De DGT heeft mij heel erg geholpen.
Mm-hmm.
Maar ik zie ook wel het effect bij cliënten. Ja.
Ik kan me voorstellen dat je als hulpverlener dan ook... en als mens, maar, hè, dat je verschrikkelijk veel moet leren... als je dat aan iemand aan wil reiken. Want,
ja.
Of heb je dat zelf niet nodig, die vaardigheden? Dus je noemt bijvoorbeeld iets van mindfulness of zo. Dat is niet wat de meeste mensen die in de zorg werken echt kennen of zo.
Nee, of we er echt een afweer tegen hebben. Ja, ja, maar dat merkte ik ook wel bij ons in het team, hoor.
Ja.
Ja. Maar nu doet iedereen het met de cliënten. En soms ook zelf.
Ja.
We hebben ook wekelijks een consultatieteam. Waarin we ook altijd starten met een mindfulness oefening. En dan eigenlijk gedragsanalyses bij elkaar afnemen. We hebben geen MDO's meer. We praten niet meer over cliënten, maar alleen met cliënten.
Ja.
Ja, en in zo'n consultatieteam, ja, daar ga je echt wel...
Dat gaat dan over jezelf?
Ja, ja, het gaat over mijn gedrag richting de cliënt.
Ja.
Ja.
Ja. Dat is even omgedraaid.
Ja, dat is even heel erg omgedraaid.
Ja.
Ja. Ja, dat was ook echt wel even zoeken.
Zo.
Ja. Dus ja, en de supervisie helpt daar echt wel bij. En de consultatieteams zijn echt heel belangrijk. Anders hou je het niet vol.
Nee.
Hè, omdat het wel... Wanneer ik vind, als je met suicidaliteit werkt... Je voelt je verantwoordelijk. En je wilt die cliënt heel graag redden. Maar dat mag niet, dus je moet op je handen gaan zitten. Ja, hoe moeilijk is dat?
Ja.
En dan helemaal als je dus niet over de cliënt mag praten. Dus je mag niet spuien. En,
nee.
Ja, je mag praten over de cliënt, maar met compassie.
Oh ja.
Hè, dus... maar niet over je eigen individuele cliënt.
Ja.
Ja, dus het ligt deze heel veel. Heel effectief. En soms ook moeilijk. Ja.
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 Hoe kijk je eigenlijk in het algemeen naar de GGZ? Oh, daar moet je gelijk een beetje om lachen.
Ja, hoe kijk... Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik zat... Mijn veilige bubbel is wel door naar Wing... Waar alles heel, voor mijn gevoel, heel goed is geregeld. En dat krijgen we ook wel terug van cliënten als ze dan weer naar een andere organisatie gaan. Daar lopen wij ook heel erg tegenaan. Als cliënten bij ons komen, moeten ze dan een organisatie hebben waar ze dan naar terug kunnen. Hè? Of dat ze in ieder geval op hunzelf of een eigen woning hebben of zo.
Ja. Ja.
Maar dan, als ze dan bij ons weggaan, dan is het alles zo goed geregeld. Iemand gaat sterk weg. En vervolgens komt dan de nazorg. Of niet de nazorg vanuit ons, maar de nieuwe organisatie die komt erin.
Zullen we hier nog even?
Ja. En dan moeten mensen weer een half jaar wachten of zo. Terwijl dat eigenlijk aaneengesloten zou gaan. En dan denk ik, ja, daar kan ik zo kwaad om worden. Hè?
Ja.
Dan denk ik...
Heb je zoveel werk verzet met elkaar?
Ja, die cliënt is zo hard aan het werk geweest. Die heeft zoveel dingen voor elkaar gekregen... Die gaat zelfs met een goed gevoel bij ons weg. Ja, het liefst hou je dan die cliënten allemaal bij je.
Ja,
goed,
ja
dat kan niet.
Ja.
Ja, dat vind ik heel ingewikkeld. En mijn veilige bubbel is Lorna Wing, waar voor mijn gevoel heel veel goed is geregeld.
Ja.
Op verschillende vlakken. Dus eerst was ik me daar helemaal niet zo van bewust. Tot ik steeds eigenlijk meer van cliënten ging horen hoe dat nou werkt. Nou, en nu dezelfde ervaring had bij de POA. Ja.
Maar je ervaring hiervoor, je bent opgenomen geweest en je bent al best wel een jong meisje daar terechtgekomen.
Ja, nou wat ik heel ingewikkeld vond is dat je van de... eerst begin ik bij jeugd. Nou, daar zit je dan in een behandeling en dan val je niet meer onder jeugd. Dus dan moet je... naar een volwassenenafdeling, zoals bijvoorbeeld angst en stemming. En dan weet ze het misschien daar ook eventjes niet meer. Of dan die geeft dan...
Dan kom je als 18-jarig meisje, zit je eerst, val je onder jeugd. En dan krijg je jeugd, word je als jeugd behandeld ook.
Ja, volgens mij was ik 16 of 17. Ja, dan inderdaad word je als jeugd behandeld.
En dan daarna dan ben je 18 en dan...
Ja, dan moet je...
18 en een dag...
Ja, nou, bijvoorbeeld, ja. Nee, ze hebben wel echt geprobeerd, de mensen op de werkvloer, om het zo te zeggen. Die hebben wel echt geprobeerd om mij eigenlijk wat langer dus bij de jeugd te houden. Mm-hmm. Maar dat heeft natuurlijk ook weer met financiering en zo te maken. Maar ja, als op een gegeven moment een manager zegt, dat kan niet meer. Dan de mensen op de werkvloer hebben dan niet zoveel meer te zeggen.
Ja.
Dus dat heb ik wel echt als vervelend ervaren en ook... Gewoon dat je zoveel hulpverleners ziet. Dat je denkt, nou, daar is er weer de volgende. Hè?
En ik... Ja, moet je weer...
En tegelijkertijd staat de hulpverlener dan ook al 1-0 achter.
Ja.
En dat is ook oneerlijk. Ja. Dat vind ik wel ingewikkeld. En vooral dat ik het laatst nog met een groepje cliënten over tijdens het koffiemoment... Dat mensen dan zeggen, hulpverleners,
ja.
je bent te complex, dus we kunnen je niet helpen. Maar dan voel je je even heel erg naar, om het even netjes te zeggen.
Ja.
Want als zo iemand jou al complex vindt, wie gaat jou nog helpen dan?
Ja.
En die uitspraken vind ik echt... eigenlijk is een oproep eigenlijk naar alle hulpverleners dat ze daarmee moeten stoppen.
Om te zeggen dat iemand te complex is?
Ja, nee, je hebt zelf gewoon de kennis niet in huis.
Ah ja.
Dat is het toch? He, als jij geen kennis hebt over eetproblematiek, heb jij de kennis niet in huis.
Dus dan zou dan is het ook weer de taal eigenlijk.
Ja.
En het bij jezelf houden.
Ja.
Je zegt van, ik weet niet wat ik hiermee... Ik kan hier niet mee omgaan.
Nee. Ja. En zoek samen met de cliënt verder naar wat dan wel passend is.
Ja.
Want dat zie je ook. Wij kunnen je niet verder helpen, dus hier stopt het.
Ja.
Nou, succes.
Ja.
Ja. Ja, waar ga je heen dan?
Ja.
Ja, en dat hoor ik ook bij zoveel cliënten terug. En dat vind ik echt erg.
Het heeft geen zin om te kijken naar wat de ander doet, maar wel om grondig te kijken naar je eigen handelen. Dag en nacht klaarstaan voor de mensen die je begeleidt. En het is oké om passie te hebben voor je werk. Kirsten vertelt verder over hoe ze nu van haar ervaringen gebruik maakt als zorgprofessional met ervaringsdeskundigheid.
Ja, die opleiding heet ervaringsdeskundigheid bij professionele zorg en dienstverlening.
Mm-hmm.
En dat wordt gegeven op het Windesheim. En al met al ben je er ongeveer een jaartje mee bezig. En daarin ga je... je eigen herstelverhaal bijvoorbeeld schrijven. Dus wat waren voor mij keerpunten in mijn leven? Nou, zoals ik eerder ook al wel heb genoemd, dat het een aantal keerpunten voor mij waren. En dat ga je ook presenteren. Dus je gaat ook daarover praten met je klasgenoten. Zodat je dat ook eigenlijk al wel eens hebt gedeeld. En hoe is dat nou?
Ja.
Nou ja, natuurlijk interviewen, dus je gaat dingen uitproberen.
Mm-hmm.
Wanneer voelt het goed, wanneer voelt het niet goed? Wanneer projecteer je? Wanneer zeg je iets wel, wanneer zeg je iets niet? En wat zeg je? Want je hoeft natuurlijk niet je hele hebben en houden te zeggen. Soms is het al voldoende door te zeggen... ik weet waar je over praat.
Mm-hmm.
En dat de cliënt dan voelt...
Dat het ook echt zo is.
Ja. Ze begrijpt het echt.
Ja, ja.
Soms is dat al voldoende.
Ja.
Ja. Ik ga niet mijn hele hebben en houden bij de cliënt neerleggen. Want dan, dat schiet niet op.
Nee, dat ga je dan... Je leert dan, als ik dat goed begrijp, leer je dan heel erg...
Wat je inzet.
Ja, bewust te kijken naar wat je mee hebt gemaakt.
Ja, ja.
Wat jou daarin geholpen heeft.
Ja.
En hoe je dat kan inzetten.
Ja.
En wanneer je wat inzet.
Ja, ja. We zijn nu bezig, ben ik samen met een collega en een collega van een andere werkplek binnen Dimens bezig om een herstelgroep op te zetten. Ook voor de cliënten van de IBA.
Mm-hmm.
En eigenlijk gebruik ik mijn ervaring veel in gesprekken tussendoor. Mm. En soms word ik gevraagd door collega's om... in gesprek te gaan met een cliënt. Of dat cliënten zelf bij me komen van... ik hoorde dat jij ervaring hebt hier en hier. Kunnen we daar eens over in gesprek?
Ja.
Ja.
Hallo.
En het is soms wel moeilijk als het zo'n... je gaat in gesprek omdat je ervaringen overeenkomen. Dan vind ik het best wel moeilijk om te beginnen of zo. En als het zo in gesprek gaat, dan is het veel vloeiender... zo automatisch of zo veel.
Ja.
Ik weet niet. Als je zo'n gesprek moet beginnen, denk ik altijd van... hoe begin ik ook weer?
Als iemand er specifiek om vraagt of zoiets.
Ja.
Maar als het ontstaat, dan kun je het er gewoon wel in verweven.
En soms is dat op een groep, met zo'n koffiemoment.
Ja.
En soms in een één-op-één gesprek. Ja. Soms met collega's in een vergadering.
Ja.
Dat wisselt. En daarnaast zit ik natuurlijk bij de vakgroep Pepper. Vanuit zorgprofessionals met ervaringsdeskundigheid. Ja, en daar zijn we natuurlijk ook met heel veel dingen bezig.
Is dat alleen van die mens, Pepper? Of is dat hoe zeg je dat? Komt dat vanuit meer...
Ja, dat is ook wel overkoepelend.
Overkoepelend.
Ja. Maar vanuit die mens hebben we wel, laten we zeggen, een groepje die dan samen vergadert en intervisies doet waarin ook ervaringsdeskundigen deelnemen. Dus dat is wel heel leuk.
Oh ja.
Ja, vind ik wel fijn. Ja, dus, en dan geef je ook wel lezingen bij teams bijvoorbeeld.
Hè? Oh, wauw.
Ja. Ja, dat vind ik wel heel leuk.
Waar gaat dat dan over? Waar kan ik dan aan denken?
Dat kan
gaan. Kunnen we een keertje inhuren?
Ja,
spreken.
Tuurlijk.
Ja.
Nou, dat kan heel breed zijn. Dat kan gaan over specifieke ervaringen. Als een team zegt, nou, we hebben meer behoefte aan kennis over misbruik bijvoorbeeld.
Ja.
Of ADD. Dan zou het daarover kunnen gaan. Maar het kan ook gaan over een ervaringsdeskundige of een zorgprofessional met ervaringsdeskundigheid inhuren in je team. Ja, hoe gaat dat nou eigenlijk? Wat kan je daaraan hebben?
Ja. Dat je daar überhaupt wat meer know-how over krijgt.
Ja. Maar daar zijn we nu vooral mee bezig om wat meer bekendheid daarin te maken.
Ja.
Hoe waardevol het eigenlijk is om een ervaringsdeskundige en een zorgprofessional met ervaringsdeskundigheid aan te nemen. Het zijn natuurlijk twee aparte opleidingen en twee... Dat wist je niet?
Nee, je ziet het goed aan me. Ik dacht, er is een nieuwe naam voor bedacht, maar...
Nee.
Oké, je hebt dus een ervaringsdeskundige en een...
Zorgprofessional
met ervaringsdeskundigheid.
Ja. En een ervaringsdeskundige is, nou heel kort gezegd, iemand zonder een zorgopleiding.
Ja.
Dus die, of soms is het ook iemand met een zorgopleiding, maar die liever eigenlijk alleen ervaringsdeskundigheid wil inzetten.
Mm-hmm. Dus die kun je dan... bij wijze van spreken inhuren of zoiets? Of...
Ja, of gewoon aanneem je eigenlijk in je team. Stel, je neemt een ervaringsdeskundige aan voor, 24 uur of zo.
Ja.
Die heeft dan wel echt de tijd voor de cliënt. Die staat dan wat meer... Die zit wel in een team, maar kan ook wat meer apart staan en... Ja, soms wat meer naast de cliënt staan. En nu is dat bij ons anders, omdat we met DGT werken natuurlijk.
Ja.
En een zorgprofessional met ervaringsdeskundigheid heeft ook een zorgachtergrond. Dus een zorgopleiding gedaan. En werkt daarnaast met ervaringsdeskundigheid. Ja. Dus meer in gesprekken.
Ja, wat jij doet, verweeft het erin. En je leert gewoon bewust zijn van dat wat je meegemaakt hebt.
Ja, ja
op
precies.
Op een professionele manier in te zetten.
Ja. Dus dat zijn echt wel twee aparte vakgebieden. En het mooiste is natuurlijk om beide in je team te hebben, vind ik. Ja.
Hele eng.
Ja. Ja.
Roept dat nog dingen op bij jou als je er langs loopt? Niet zo.
Nee, niet zo eigenlijk. Nee. Natuurlijk wel is wat herinneringen, maar ik heb ook wel geflexed.
Oh ja. Er zijn bij jou heel veel verschillende paadjes die...
Ja, ik had ook wel dat ik soms dacht van... Oh, nu zie ik een cliënt waar ik zelf in gesprek ga met de behandelaar.
Ja.
Maar goed, dan herkende die cliënt gelukkig mij niet. Maar dat vond ik soms wel een dingetje dat ik dacht van... Oh ja. Ja.
Oh ja.
Andere
dat,
rol.
Ja.
Ja.
Dat iemand jou dan bij een behandelaar naar binnen ziet lopen.
Ja, ja.
Maar die kan natuurlijk ook niet ruiken of je daar als collega of als medewerker of als cliënt naar binnen loopt.
Nee, zo rationeel is het denk ik wel inderdaad, maar zo dat, voelt dat
zo
niet.
Zo voelt dat niet,
nee,
precies.
Het lijkt echt
alsof het helemaal om je heen hangt.
Ja, alsof het op je voorhoofd staat eigenlijk, ja. Ja.
Is dat meer momenten in het leven zo? Heb je dat idee wel eens?
Dat had ik zeker, ja.
Ja?
Ja, nu niet meer. Maar dat had ik wel. Ik had echt wel momenten dat ik dacht, oh ja, zie je. Iedereen ziet wel dat ik niet helemaal in orde ben.
Ja.
Ja. Ja. Ja, terwijl ik nu, hè, als mensen horen van mijn verhaal, en of dat nou cliënten zijn of vrienden zijn of... mensen die ik zo, zijdelings spreek. ja, de meesten kijken eigenlijk altijd wel raar op. Oh, hè, dat had ik helemaal niet bij jou verwacht. Ja, ja. Ja. Ja, misschien is dat te vergelijken met als je je leeftijd soms zegt, dat mensen denken, oh, hè? Ik had je veel ouder of jonger geschat.
Ja, 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 ja.
Ja. Ja. Ja, en iedereen heeft zijn verhaal. Iedereen heeft zijn dingen meegemaakt. Ik geloof niet dat er iemand is die niks heeft meegemaakt.
Nee, daar zit je in ieder geval niet op te letten.
Nee.
Als je het idee hebt dat je niks hebt meegemaakt.
Nee. Ja, goed, zo, ja, ja. Nee, maar niet dat je niks ontwrichtends hebt meegemaakt. En het kan zijn door verlies van een vriend of een oma of wat. Dat zijn ook al dingen wat je kan ontwrichten. En ook dingen wat je zou kunnen inzetten bij je cliënt.
Ja.
En dat hoeft niet. Maar
het kan wel, ja.
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 Daar is Lorna Wing weer.
Ja.
Jouw veilige bubbel.
Mijn veilige bubbel, ja. Ja. Ja, ik zou ook echt niet weten wat ik anders zou moeten doen. Ik heb er wel eens over nagedacht. Van, ja. Waar zou ik verder anders nog willen werken? Of wat zou ik nog willen doen? Ik heb echt geen idee. Dit is voor mij echt
wel... Dit is goed.
Ja.
Prachtig.
Ja.
Dankjewel.
Ja, jij ook heel erg bedankt.
Ik was in gesprek met Kirsten Boy. Moeder, professional met ervaringsdeskundigheid en gepassioneerd in het werken met de DGT-methodiek. Ik gun iedereen wel zo'n begeleider. Mijn dank aan Kirsten voor het delen van haar verhaal, de beweging van Overvloed voor het mede mogelijk maken van deze podcast, Joska van Oosten voor het maken van de illustratie, de Telebirds voor de muziek en natuurlijk dank ik jou hartelijk voor het luisteren. Wil jij ook je verhaal delen? Laat het mij dan weten. Tot de volgende Wat bezielt je?